Hebreeën 6, vanaf vers 4, waar staat, want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. En dit is een schriftgedeelte wat meestal het eerste genoemd wordt om te betogen dat de Bijbel zou leren dat mensen die ooit tot geloof gekomen zijn, daarna alsnog weer verloren kunnen gaan. Hetgeen toch een wat merkwaardige gedachtegang is, omdat het fundamenteel zo is dat iemand die tot geloof komt wedergeboren wordt en er is geen enkele manier om een geboorte ongedaan te maken. Zeker niet een wedergeboorte. Van een geboorte zou je misschien nog kunnen zeggen, menselijke wijze gesproken, dat je hem ongedaan kunt maken door weer te sterven. En dat is menselijke wijze gesproken, want bijbels is dat in ieder geval niet. Want de dingen die een mens tijdens zijn leven gedaan heeft, zal ik maar zeggen, zijn werken volgen hem na. En daarover zal hij dan ook verantwoording moeten afleggen op de jongste dag. Zodat hij zijn geboorte inderdaad niet ongedaan kan maken. Maar te meer geldt dat voor een wedergeboorte, want door wedergeboorte ontvangen wij eeuwig leven. Dat is een leven wat nooit ergens door beëindigd, getermineerd kan worden. En daarom is het ook fundamenteel onmogelijk dat iemand die eens wedergeboren is, ooit nog weer verloren gaat. En ik bedoel het precies op de manier waarop ik het nu zeg. Dat neemt niet weg dat er schriftgedeelten zijn die dikwijls uitgelegd worden alsof ze inderdaad zouden inhouden dat iemand die eens wedergeboren is alsnog zijn eeuwig leven zou kunnen verliezen. Ik zeg dat met opzet op deze wijze omdat ik wel op voorhand wil zeggen dat ik geloof dat dat een volstrekt onbijbelse opvatting is. En hij getuigt trouwens van onbegrip van de verzen die men daarvoor aanhaalt. En dat geldt met name voor deze verzen uit Hebreeën 6. En dat is de reden om het vanavond aan te halen. Niet zozeer om te vertellen wat het niet betekent, want dat vind ik toch wel een erg negatieve benadering, maar om te laten zien wat het wel betekent. Het is namelijk altijd zo dat als schriftgedeelten verkeerd toegepast worden, dan krijgen we altijd twee misverstanden. Dan zitten we altijd op twee manieren fout. Het een is dat het schriftgedeelte gebruikt wordt voor een verkeerde zaak, voor in de meeste gevallen ook een onbijbelse leer. En aan de andere kant blijkt daardoor dan dat men niet de werkelijke betekenis van dat schriftgedeelte kent, zodat men dan al dubbel fout zit. Dat is meestal zo. Soms ook worden schriftgedeelten gebruikt om een bijbelse leer te ondersteunen, hoewel dat schriftgedeelte daar niet voor gebruikt kan worden. Dat komt ook nog voor, hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een schriftgedeelte als, noem maar wat, Matteüs 24... Dat schriftgedeelte waar staat, en er zullen twee op een akker zijn, de een zal weggenomen, aangenomen, de ander zal verlaten worden. Dat wordt gewoonlijk gebruikt om de opname van de gemeente te illustreren, terwijl het daar absoluut niet over gaat. Integendeel, wie namelijk dat schriftgedeelte goed leest, zal merken dat daar niet gelovigen worden weggenomen, maar dat daar ongelovigen worden weggenomen, precies zoals in de dagen van Noach, en dat staat er ook gewoon zo. Dus als zo'n schriftgedeelte gebruikt wordt om de opname van de gemeente te illustreren, dan geeft men er toch blijk van dat men weliswaar de opname van de gemeente kent, maar dat men dan toch niet weet wat Matteüs 24 nou eigenlijk inhoudt. Dat is op zijn minst dan eenmaal fout, hè? Maar om op het gedeelte hier uit Hebreeën terug te komen, is het noodzakelijk om te weten welke positie de schriftgedeelte inneemt feitelijk in het geheel van de brief. Nu is het natuurlijk niet mogelijk om in een paar minuten tijd de hele brief samen te vatten. Dat zou ook nogal onverstandig zijn in principe. Maar ik moet toch een poging wagen om te schilderen de achtergrond waartegen deze verzen naar voren gebracht worden. Het zijn verzen die inderdaad zeggen dat diegenen die afvallig worden niet meer vernieuwd kunnen worden tot bekering. Dat staat er. De vraag is alleen, wie zijn dat die afvallig worden? Waarvan worden ze afvallig? En waartoe zouden ze zich dan moeten bekeren? En wie kan hen dan niet bekeren? Want er staat niet dat zij zich niet bekeren kunnen. Er staat alleen dat een ander dat niet kan doen. Ja, dat is echt wat er staat. En de vraag is dus, wie kan hen dan niet bekeren tot vernieuwing enzovoort. Maar voordat ik daarover moet zeggen, moet ik eerst even helemaal naar het begin van deze Hebreeënbrief. Anders dan loop ik kans dat ik verzand in een ander misverstand. Want het lezen uit de Hebreeënbrief, dat is over het algemeen problematisch. Aan de ene kant omdat men meestal de algemene betekenis van de Hebreeënbrief niet kent. En in de tweede plaats, misschien had ik die eerst moeten noemen, omdat men veronderstelt soms dat de Hebreeënbrief geschreven is aan de Hebreeën en dus niet aan ons. Wat ook een wat merkwaardige gevolgtrekking is. Want in de eerste plaats is het namelijk zo, en dan beginnen we helemaal vooraan, zelfs te ver vooraan, want het is namelijk zo dat boven deze brief staat, althans in mijn Bijbelvertaling die ik hier heb, er staat boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En dat is tweemaal voor de beurt gesproken, want de eerste keer is dat er staat, de brief is geschreven door de apostel Paulus, want daarvan moet ik zeggen, dat geloof ik ook wel, maar dat staat niet in de brief. En daarom kun je dat er zo moeilijk boven zetten. Ik heb er niks tegen dat men dat gelooft. Ik geloof dat ook, van harte. Maar het staat er niet in, dus je mag het er zo niet bij zetten. Je mag het niet zo in de Bijbel afdrukken. Want als het er niet bij staat, heeft dat ook een gegronde reden. Dan gaat het niet aan dat wij erbij zouden zetten wat wij denken dat het zou moeten zijn. Hè? Dus je mag er niet boven zetten de brief van de apostel Paulus, omdat dat niet in de brief zelf staat. En in de tweede plaats staat er bovenaan de Hebreeën, en dat is helemaal al nergens te vinden. Ik zou ook niet weten uit welk schriftgedeelte we die conclusie zouden moeten trekken. Als je me vraagt waarom geloof je dat de brief door de apostel Paulus geschreven is, dan zeg ik heel ijskoud, dat komt omdat ik de apostel Paulus in die brief zo zonder meer herken. Dat is punt 1, dat is het belangrijkste argument. En ik geloof zeker dat als wij samen die brief zouden bestuderen, dat we aan het eind helemaal niet meer hoeven te praten over wie hem eigenlijk geschreven heeft, want dan weet u dat zelf ook, zo zonder meer. Er kan geen twijfel over bestaan, dacht ik. Niet nadat je de brief gelezen hebt. Op voorhand kan dat natuurlijk wel, maar op voorhand moet je er niks van aantrekken. Hè? Als het er niet bij staat, is het ook verder niet zo belangrijk. Maar een ander argument voor het Paulinische oorsprong van deze brief vind ik in de laatste brief van de apostel Petrus, die immers zegt dat de apostel Paulus ook een brief geschreven heeft aan degene tot wie Petrus zich op dat moment richt. En Petrus richt zich tot de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn, die in de diaspora zijn. En dat betekent zoveel als dat hij schrijft aan die Israëlieten die geen deel uitmaakten op dat moment althans van de Joodse staat. En dus verstrooid woonden onder de volkeren. Aan hen schrijft hij een brief en hij zegt dat de apostel Paulus ook aan hen een brief geschreven heeft. En dan heb je twee mogelijkheden. Dan moet je zeggen of die brief zijn wij dan kwijt. Of het is deze brief die wij kennen als de brief aan de Hebreeën. En op dat laatste houd ik het dan maar. Maar waarschijnlijk is het ook zo dat deze argumentatie er de reden van is dat die titel hierboven staat. De brief aan de Hebreeën. Want in de hele brief vind je geen enkele aanwijzing omtrent aan wie hij geschreven is. Men plaatst dat er wel eens in. Men wil wel eens conclusies trekken uit de inhoud van de brief. Maar dat zijn conclusies die, dacht ik, voorbarig zijn. Omdat je net zo goed andere conclusies zou kunnen trekken. Er komt nog wat anders bij. De brief mag dan geschreven, gericht zijn aan de Hebreeën. Maar punt 1, er staat wel boven dat het een brief is. Maar het is zo dat als we zouden beginnen te lezen en te studeren in deze brief, dan zou blijken dat het helemaal geen brief is. Het is gewoon een boek. Want een brief begint naar al oud en ook Bijbels gebruik met het noemen van de afzender en vervolgens het noemen van de geadresseerde. Zie? En dat gebeurt hier niet. De brief begint niet met Paulus, een dienstknecht van God, ook niet met, als je dan de afzender wil weglaten, met geschreven aan dit en dat, of de groeten aan die en die en die. Dat vind je allemaal niet, zodat het helemaal niet de kenmerken heeft van een brief. Althans niet in hoofdstuk 1 en niet in hoofdstuk 2 en niet in hoofdstuk 3 enzovoorts. Want de kenmerken van een brief vinden we pas in hoofdstuk 13. Daar begint het op een brief te lijken en vandaar dat dit dan ook de brief aan de Hebreeën genoemd wordt. In Hebreeën 13 leest u ineens in vers 1 dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Kortom, pas dan gaat het om persoonlijke zaken en pas dan, maar ook geen vers eerder, krijgt dit boek het karakter van een brief. Zodat mij de conclusie gewettig lijkt dat we hier te maken hebben met een boek dat vergezeld gaat van een begeleidend schrijven. En als u geabonneerd bent op de Morgenroodreeks, dan weet u hoe zoiets eruit ziet. Hè? Dan krijgt u een klein boekje toegestuurd met als het even kan een inlegvel met wat persoonlijke mededelingen. En zo is het hier gewoon ook. En vandaar dat dit hele boek de naam heeft gekregen van een brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar het is dus op alle manieren voorwaar. Het is niet een brief als geheel. Het is niet zeker van de apostel Paulus, want dat staat er niet in. Ook niet in hoofdstuk 13. En verder aan de Hebreeën is ook nogal overdreven. En er komt er nog een ander punt bij. Dat zelfs als het wel aan Hebreeën geschreven zou zijn. Namelijk aan, laten we dan maar zeggen, Israëlieten. Of eventueel gelovigen uit Israël of uit de Joden. Dan nog hoeven we nog niet meteen te zeggen van dat het niet voor ons is. Want het blijft natuurlijk altijd zo dat als we eenmaal gelovigen zijn. Dan is er onder de gelovigen geen verschil tussen Joden en heidenen. Moeten we heel voorzichtig mee wezen. In de gemeente is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw enzovoorts. Dus dan hebben we toch weer te maken met een onderscheid wat er in werkelijkheid niet bestaat. Maar nou praat ik over een problematiek die zich alleen voordoet. Dat is heel eigenaardig, maar ik weet heel goed wat ik zeg. Dat is een problematiek die zich alleen voordoet wanneer u begint met boeken te lezen over de Hebreeënbrief in plaats van de Hebreeënbrief zelf te lezen en te bestuderen. Want als u het gewoon begint te bestuderen zonder enig vooroordeel en eventueel met voorbijzien aan de titel die er dan boven staat, want zo moet het dan toch. Dan krijgt u gewoon een boek voor ogen wat meteen begint met God, voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld, of eigenlijk de eeuwen, gemaakt heeft, enzovoorts. En zo begint een brief niet, althans in de Bijbel niet, en dus hebben we te maken met een gewoon boek. Waar we mee te maken hebben is nou met een verhandeling over een bepaald Bijbels, of van mijn part theologisch onderwerp, maar in principe een gewoon Bijbels onderwerp. Want deze brief spreekt over de betekenis van het oude verbond en wel in verband met het nieuwe, namelijk het legt uit hoe het oude verbond een type is, een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond. Zonder daarbij in te gaan op dingen als tot wie is dit nou geschreven. Want dat doet namelijk totaal niks ter zake. De ellende is namelijk dat als mensen beginnen te praten over aan wie de Hebreeënbrief geschreven is, dan is dat gewoonlijk omdat men de voorkeur aan geeft om het te beschouwen als niet aan ons geschreven. Ja, misschien heb u een andere indruk, maar ik vertel me wat mijn indruk is, nou. Het punt is namelijk dat wanneer we gewoon het Bijbelboek als zodanig lezen, dan blijkt het volstrekt onbelangrijk te zijn aan wie het geschreven is. En het is dus waarschijnlijk ook helemaal aan niemand geschreven, niemand in het bijzonder. Of je zou moeten zeggen het is geschreven aan gelovigen, maar dat geldt voor de hele Bijbel. Ja, dat is nu eenmaal zo. Er is niks bijzonders mee. Wanneer we namelijk het boek lezen, blijkt het een uiteenzetting te zijn over hoe het oude verbond vervuld wordt in het nieuwe. Let wel, niet hoe het oude verbond zal vervuld worden in het nieuwe. Het is wel waar dat het oude verbond vervuld zal worden in het nieuwe. Maar daar spreekt deze brief niet over. Integendeel. Deze brief spreekt erover dat het oude verbond nu vervuld wordt in het nieuwe verbond en spreekt dus over het in werking zijn van het nieuwe verbond nu. Ja, nu, nou goed, in de dagen van Paulus dan. Maar ik dacht dat we wisten dat Paulus deel uitmaakt van dezelfde gemeente als wij deel van uitmaken. Dus we kunnen daar eigenlijk niet zo erg goed moeilijk over doen. Ik zeg dat zo omdat het wel gedaan wordt, maar ik zie de noodzaak daarvan helemaal niet. Het is namelijk een heel eenvoudige zaak dat in deze Hebreeënbrief allerlei zaken, uitspraken, maar ook geschiedenissen, personen, voorwerpen uit het oude verbond, namelijk als behorend tot de wet in feite, worden aangehaald en er wordt van verklaard hoe ze vervuld worden of zelfs zijn in het nieuwe verbond. Daarbij moeten we in gedachten houden, even kijken of ik een beetje ruimte heb op het bord. Daarmee moeten we in gedachten houden dat het nieuwe verbond in feite een dubbele toepassing heeft. Dat is wat niet met zoveel woorden in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, maar toch komt het erin naar voren. Dat is namelijk dit, dat we hebben van oorsprong te maken met het oude verbond, wat duurde tot op de kruisiging van de Heer Jezus. Daar werd het oude verbond, namelijk de wet, vervuld, want het einde der wet is Christus. En het punt is nu dat daarna dus het nieuwe verbond in werking zou kunnen treden. Maar het in werking treden van het nieuwe verbond was verbonden aan twee voorwaarden. De een is dat de Messias eerst er zou moeten zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus dus eerst opgewekt moest zijn. Want het nieuwe verbond heeft te maken met een nieuwe schepping. Je kunt het lezen in Jeremia 31, waar het nieuwe verbond bijvoorbeeld wordt aangekondigd. En dan wordt er ook gezegd, zie, de Heere schept wat nieuws op de aarde. En in verband met het nieuwe verbond wordt ook gezegd dat God een nieuw hart zal scheppen. Hij zal de mensen een nieuw hart geven, maar als onderdeel van een nieuwe schepping. Dat komt tot stand via dood en opstanding, want via opstanding komt een nieuwe schepping tot stand. En zo goed als duidelijk is dat het oude verbond gelegd is op een oude schepping, of van mijn part een deel daarvan, maar dat maakt niet uit. Maar ik meen echt wat ik zeg, het is gelegd op een oude schepping. Zo goed is het nieuwe verbond gelegd op een nieuwe schepping. En dat betekent dus dat het nieuwe verbond pas in werking kon treden als er eerst een nieuwe schepping was. En die nieuwe schepping is er sinds Christus uit de dood is opgestaan. Want hij is de eersteling van de nieuwe schepping. Maar dat is de eerste voorwaarde, want de andere voorwaarde is natuurlijk aan de kant van de mens, dat de mens een gelovige moet zijn om deel uit te maken van het nieuwe verbond. Kortom, hij moet de Heer gevolgd zijn in de wedergeboorte, om de term uit Matthäus aan te halen, om ook deel te krijgen aan het nieuwe verbond, kortom, om deel te zijn van een nieuwe schepping. Daar gaat het om. En de vraag is dan, is nou dat nieuwe verbond in werking getreden, ja of nee? Nou, gezien de voorwaarden die we er in het Oude Testament over vinden, moeten we dus concluderen dat het in werking getreden is. Want de Heer is opgestaan en ik ben een gelovige. Dus is het nieuwe verbond in werking getreden. En zo goed als de Heer onder het nieuwe verbond valt, zelfs de middelaar is van het nieuwe verbond, zegt de Hebreeënbrief, maar zegt ook de Galatenbrief. Zo goed is ook dat nieuwe verbond begonnen. Hij is de middelaar daarvan, zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond. En vandaar dat het nieuwe verbond inmiddels in werking is getreden. Ja, dat mag.
Er staat in de Hebreeën 9, daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. En wat is nou het testament? Is dat ook verbond?
Ja, in de grondtekst is er geen verschil tussen het woord testament en verbond. De vertalers hebben alleen af en toe gekozen, omdat het woord verbond in het algemeen de aanduiding is van een overeenkomst. Terwijl het woord testament in het Nederlands althans te maken heeft met een laatste wil en dus met de dood. En waar het nieuwe verbond genoemd wordt in verband met de dood en opstanding eventueel, wordt het vertaald met testament, naar het inzicht van de vertalers uiteraard. En in andere gevallen wordt het vertaald als verbond, maar er is totaal geen verschil tussen verbond of testament. Het is in de grondtekst precies hetzelfde woord, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Maar goed, het nieuwe verbond werd beloofd, het zou in werking treden over degene die geloven. Sommigen zeggen over Israël, dat is niet waar. Het zou in werking treden over degene die geloven. Daarna kun je in een heel moeilijke discussie terechtkomen naar aanleiding van Romeinen 9, waar uiteengezet wordt wat dan eigenlijk Israël is. En dan blijkt Israël te bestaan, althans het uitverkoren Israël blijkt uitsluitend te bestaan uit gelovigen. En vandaar de spraakverwarring die hier ontstaan is. Wij gebruiken het woord Israël voor wat anders dan waar de Bijbel het voor gereserveerd heeft. En dat is het probleem wat vervolgens ontstaat. Maar het is zo dat het nieuwe verbond werd aangekondigd aan Israël. Dat is niks bijzonders, dat was met het oude verbond ook. Maar als in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de Romeinenbrief, gevraagd wordt wat het voordeel is van de Jood en wat het nut is van de besnijdenis enzovoorts, hè, dan wordt er gezegd dat het eerste is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En toebetrouwd wil niet zeggen dat ze het als bezit gekregen hebben, maar wil zeggen dat ze het in beheer gekregen hebben. En de roeping van Israël houdt verband met het feit dat God zijn woord gegeven heeft aan Israël, die het moest beheren, en dat houdt dus in prediken. Israël is een koninklijk priesterdom, volgens de wet, volgens het Oude Testament. En dat betekent dat ze zouden verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zo zegt apostel Petrus dat later wanneer hij het aanhaalt. En dat is correct, uiteraard. Israël is een koninklijk priesterdom, altijd geweest. En had dus als taak het woord van God te prediken aan, nou, alleen maar aan heidenen dus. He? Want Israël als volk moest prediken aan alle andere volken, dat zijn dan per definitie heidenen. En dat betekent dat zowel het oude verbond als het nieuwe verbond wel degelijk gericht was op alle volkeren en op alle mensen dus. Dat Israël het voor zichzelf heeft gehouden in het verleden is juist wat de Heer hen kwalijk nam. Dat is wat niet moest. En diezelfde fout moeten wij nou vervolgens niet maken in verband met het nieuwe verbond en zeggen het nieuwe verbond is alleen voor Israël. Dat is niet zo, dat staat ook nergens. Het is alleen aan Israël beloofd, maar als God spreekt, spreekt hij tot Israël. Sinds Israël bestond, sprak God uitsluitend tot en eventueel dus door Israël. Maar het is een duidelijke zaak dat, en de apostel haalt dat verscheidene malen aan ook in zijn brieven, dat die beloften die aan Israël gedaan zijn niet specifiek voor Israël waren, maar voor allen die geloven, eerst de Jood en ook de Griek. Dat wil zeggen, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En dat wordt gezegd in Joël tot Israël, maar de apostel Paulus haalde dan in verband met de heidenen en zegt, al wie de naam des Heren aanroept, er staat niet elke Israëliet die de naam des Heren aanroept, maar al wie de naam des Heren aanroept. Dat betekent dat het zowel het oude als het nieuwe verbond gegeven werd via Israël aan alle volkeren. Dat Israël in gebreken is gebleven in verband met het oude verbond, dat is bekend. Dat Israël in gebreken is gebleven tot nog toe in verband met het nieuwe verbond, dat is ook bekend. Maar daarom hoort het niet zo. En de situatie waar we dan mee te maken krijgen is dat het nieuwe verbond voor Israël als volk nog steeds niet in werking is getreden, want het treedt in werking over degene die geloven, over degene die wedergeboren zijn. En Israël als natie is nog steeds niet wedergeboren en Israël als volk valt dus niet onder het nieuwe verbond, eenvoudig omdat het ongelovig is. Wij weten alleen uit de schrift dat in de toekomst dat nieuwe verbond wel degelijk over Israël zal komen en Israël zal wedergeboren worden en vervolgens haar eeuwigheidspositie op grond daarvan, uiteraard, op grond van bekering, geloof en wedergeboorte, bereiken. Maar het punt is dat wat Johannes in het Johannes-evangelie hoofdstuk 1 zegt, dat de Heer kwam in de wereld, dat is merkwaardig, staat in de eerste plaats, hij kwam tot de wereld. Dat zijn geboorte aan de engelen wordt aan de herders wordt aangekondigd, wordt ook gezegd voor de wereld. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Niet in de Joden, niet in de Israëlieten, in de mensen. He? En het was een zaligheid die al de volken wezen zou, enzovoort. Maar het is iets wat zich uitstrekt over de hele aarde. Daar gaat het om. En over alle volkeren. Maar hij kwam in de wereld, zegt Johannes in Johannes 1. En de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. Je kunt de meest tragische dingen heel vlug zeggen dus, hè. Hij kwam in de wereld en de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. En ik kwam tot het zijne, En dat is dan een specifieke aanduiding van Israël. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zit je met het probleem. Want hij kwam in de wereld, maar de wereld accepteerde hem niet. Hij kwam tot Israël en Israël accepteerde hem niet. En hoe nu verder? Gods werk geblokkeerd schijnt het. Want dat is een misverstand, dat is helemaal niet geblokkeerd. Er staat dan ook prompt achteraan. Maar zoveel hem aangenomen hebben, want er waren wel enkelingen. Het was de wereld niet, het waren de volkeren niet, het was ook Israël niet. Maar het waren wel enkele uit de wereld, uit de volkeren, uit de Israëlieten, uit de Joden dus. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat wil zeggen, zij zouden kinderen Gods worden zodra de Heer zelf uit de dood zou zijn opgestaan. Het is dezelfde apostel die later in zijn brieven schrijft, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hij is dus inmiddels een fase opgeschoven, hè, in de heilshistorie. Eerst zegt hij, we zullen kinderen Gods worden. Daarna zegt hij, nou zijn we het, nou weten we nog niet wat we zijn zullen. En later vult de apostel Paulus dat aan en zegt, ja dat weten we wel, we zullen zonen zijn. Althans, dat is onze roeping. Maar in ieder geval, zoveel hem aangenomen hebben uit de volkeren en uit Israël, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven, die niet uit de wil des vleeses of uit de wil des mans of zo, maar uit God geboren zijn. Dus de mensen, degene die wedergeboren zijn. En het is duidelijk, en dat bewijst dat ook, het is duidelijk dat de zegeningen die aan de wereld en aan Israël beloofd waren, gekomen zijn slechts tot degene die geloven. Omdat de wereld niet gelooft en Israël ook niet. Het is wel voor de wereld, het is wel voor Israël, maar alleen als ze geloven. Maar er zijn maar enkele geweest die geloofd hebben. Nou, die zegeningen die beloofd waren, zijn gekomen tot die enkelingen die geloven. Dat is niet de wereld, dat is niet Israël. Wat is het dan wel? Ja, dat is de gemeente. Dat is dan het hele verhaal, dat zijn die enkelingen. Vandaar dat van ons, van de gemeente dus, later ook steeds weer, en met name in de Hebreeënbrief gezegd wordt, dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar we zoeken de toekomende en we zijn uitgegaan buiten de lege plaats met Christus smaadheid dragende, want we horen niet tot de wereld en we horen niet tot Israël. Kortom, we horen hier helemaal niet dus. Daar komt het op neer, hè? Want Israël is nog altijd een deel van de wereld, uiteraard. Maar daar maken wij geen deel van uit. Wij zijn daarvan afgezonderd. Maar niet in de zin dat we geen deel zouden hebben aan de beloofde zegeningen. Want die hebben we juist wel gekregen. Zelfs in een veel hogere manier, op een veel hogere wijze dan oorspronkelijk was aangekondigd. Want wat er gebeurd is, is dat in plaats van dat Israël en de volkeren tot bekering zouden komen binnen één generatie, is het zo gegaan dat die bekering van Israël en de volkeren nog steeds in de toekomst ligt. Want dat zal alsnog binnen één generatie gebeuren. Dat is Matthäus 24 bijvoorbeeld. Maar in afwachting daarvan is het zo dat God die enkelingen die in de loop der tijd tot geloof komen, hè, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij gemaakt tot zijn kinderen, en die heeft hij, omdat zij eerstelingen zijn, want ze zijn zelfs eerder dan Israël, omdat ze eerstelingen zijn, heeft hij hen een roeping gegeven in de hemel. En het punt is dus dat weliswaar het nieuwe verbond in werking is getreden, maar niet in de wereld, maar alleen over de gelovigen, die dan ook prompt geacht worden niet in de wereld te zijn. Namelijk, ze worden geacht te zijn in de hemel. En het nieuwe verbond is dus in werking getreden, maar alleen hierboven in de hemel. Pas later zal de werking van dat verbond ook uitgebreid worden naar de aarde. Maar dat is pas bij de bekering van Israël uiteraard, want daar begint het dan mee. Het is een heel eenvoudige gedachte. Ja, iemand zei, kom er maar eens op. Maar het is niet zo moeilijk. Je moet alleen niet zoveel vooroordelen hebben. Want lees je nou de Hebreeënbrief, dan lees je precies wat ik nou net verteld heb. Er staat, ik lees nou maar verder, ik heb vers 1 en 2 gelezen, lees ik verder. God had immers gesproken in deze laatste dagen door de Zoon. En dan wordt er over die Zoon gezegd in vers 3 van hoofdstuk 1, de welke alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ja, in de hoge, maar goed, dat is het dus in de hemelen. Er kan ook geen twijfel over bestaan. Wat even in één lange zin gezegd wordt, is dat God altijd gesproken heeft tot de mens, eertijds, veelmalen, op velerlei wijze. En God heeft gesproken tot de vaderen, let wel, er staat niet onze vaderen, zoals sommigen dat interpreteren. Ze zeggen, er staat, ze lezen alsof er staat onze vaderen, en dan zeggen ze, maar het waren onze vaderen niet. Dus is deze brief, deze Hebreeënbrief, niet geschreven aan ons. Want Abraham was onze vader niet. En God sprak tot Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. Dan moet ik toch zeggen dat ik dat niet eens zeker weet, of Abraham mijn vader niet was, ook naar het vlees niet. Want dan zou het ineens toch van belang worden, waarvan de apostel Paulus net gezegd heeft dat het niet van belang is, namelijk wat mijn aardse afstamming is. En de apostel Paulus schrijft dat het zinloos is om al die geslachtsregisters na te rekenen en zo. Niet, heeft hij het niet over de Bijbelse geslachtsrekeningen, uiteraard. Die staan in op dat we ze zouden nazoeken, vanzelfsprekend. Maar onze eigen geslachtsregisters, omdat het er niet toe doet namelijk. En hier ook niet. God heeft gewoon, dat is algemene mededeling, gesproken tot de vaderen. En wij weten heel goed wie dat zijn. Dat zijn de aartsvaders, wij noemen ze ook zo. Abraham, Isaac en Jacob. Het heeft niks te maken met afstamming. Het is gewoon de weergave van het feit. God heeft gewoon tot hen gesproken. Daarna heeft hij gesproken door de profeten. Ja, tot Israël. Dat wil zeggen, God sprak via de profeet tot Israël. Maar het is echt de bedoeling geweest dat Israël vervolgens zou spreken tot de heidenen. En sommige profeten spraken ook regelrecht tot de heidenen. Ja, toen de Heer dat vertelde aan zijn tijdgenoten, toen wilden ze hem wel vermoorden. Toen joegen ze hem de synagoge uit en ze hadden hem het liefst ter plekke willen vermoorden. Toen hij zei dat Elia gezonden werd naar de weduwe in Sarfat, in het buitenland dus. En dat Naaman de Syriër genezen werd door Elisa, een buitenlander dus en niet een Israëliet. Zie? Maar het is echt waar. De boodschap werd gesproken door de profeten aan Israël. Maar vervolgens uiteraard ook tot de heidenen. Bovendien, de apostel Paulus haalt de profetieën die aan Israël gedaan zijn aan. En die passen toe op de heidenen. Dus een heel eenvoudige zaak. En dat doet hij zeer systematisch. Maar goed, God heeft gesproken door die zoon. Die dus uiteindelijk op aarde gekomen is. Die dus ook op een bijzondere wijze gesproken heeft, want de staat immers heeft op veel malen op velerlei wijze gesproken, maar uiteindelijk heeft God gesproken in de zoon, namelijk ook op de manier van dat die zoon stierf en uit de dood opstond. Dat is ook een manier van spreken namelijk. Dat is ook een les die wij meekrijgen, een les die wij leren. Namelijk dat verlossing tot stand komt via dood en opstanding. Maar van de opgewekte, van die zoon, wordt gezegd dat hij is het afschijnsel van God heerlijkheid. En hij is het uitgedrukte beeld van God zelfstandigheid. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat gaat niet over het verleden, maar het gaat over het heden. Het gaat over de positie van Christus sinds zijn opstanding. Ja, dat is gewoon lezen, maar dat staat er toch. Hè? Dat is nu zo. In het verleden was het niet altijd zo, want van hem wordt gezegd dat hij het weliswaar geen roof heeft geacht om goden even gelijk te zijn, maar dat hij zich wel degelijk ontledigd heeft, staat er letterlijk in de grondtekst, hij heeft zich geledigd, leeggemaakt. Maar daarna wordt van hem gezegd dat in hem al de volheid der godheid lichamelijk woont. Dat is nu weer zo. Hij heeft zich gegeven in de dood. Zich vernedert. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Nou, daar begint deze Hebreeënbrief ook mee. En ik citeerde nu uit Filippenzen en uit Colossenzen uit het hoofd. En niet met opzet uit die brieven, maar het staat nou eenmaal in die brieven. De bewuste gevangenisbrieven van de apostel Paulus met de hoogste geestelijke, voornamelijk gemeentelijke waarheden. Maar deze Hebreeënbrief opent ermee. In de eerste drie versen. Want er staat, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is waar ook de Efezebrief mee opent, al is het dan het eind van hoofdstuk 1, Efeze. Hè? Waar staat dat God hem heeft opgewekt en heeft hem gezet in de hemel. aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat staat in de gevangenisbrieven van Paulus. Nou, diezelfde waarheid, er opent deze Hebreeënbrief mee. Met de waarheid dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand in de hoogste hemelen, en de brief eindigt er ook mee. Dat wil zeggen, de hele brief spreekt daarover. Over de positie van Christus in de hemel. En dan moet u goed begrijpen dat het dus niet gaat om het oude verbond, maar dat het gaat om de situatie vandaag aan de dag. En het gaat daarbij niet om de wederkomst van Christus, want dan heeft hij ook een positie op aarde. Maar de positie van Christus op aarde komt in de Hebreeënbrief niet, maar echt niet aan de orde. Hij spreekt alleen over de positie van Christus terwijl hij smaadheid draagt en geworpen is buiten de legerplaats. Dat is het laatste hoofdstuk, Hebreeën 13. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats met Christus smaadheid dragende. Nu dus. En dat betekent dat de hele brief dus handelt over de positie van Christus, terwijl de wereld hem niet accepteert en terwijl de zijnen hem ook niet hebben aangenomen, zodat de brief per definitie spreekt over de hele periode, laten we zeggen, ruwweg die van de gemeente. En de inhoud van de brief sluit dan ook volledig aan bij de gevangenisbrieven van Paulus, die algemeen, zoals algemeen erkend wordt, spreken over de specifiek gemeentelijke waarheden. Over Christus gezet in de hemel aan Gods rechterhand enzovoorts. Nou, daar handelt de Hebreeënbrief ook over. Het enige verschil tussen die gevangenisbrieven van Paulus en de Hebreeënbrief is dat in de gevangenisbrieven van Paulus de apostel het een en ander uiteenzet vanuit gewoon een logische redenering, die, waarbij hij bij gelegenheid weliswaar schriftplaatsen aanhaalt uit het Oude Testament, maar ter illustratie van zijn gedachtegang. En de Hebreeënbrief is net andersom. Wat de apostel in de Hebreeënbrief doet, is constant aanhalen uit het Oude Testament, met name uit de wet. En daar geeft hij commentaar op. Zodat de Hebreeënbrief aan zich niks anders is dan gewoon uitgebreid schriftcommentaar. Een verklaring van de Bijbel zelf. En deze Hebreeënbrief verklaart dan, als ik het nu moet samenvatten, in de eerste helft van de brief, hoe Mozes de middelaar was van het oude verbond en daarom een type was van de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Waarbij Mozes de leidsman was van het volk. En dan wordt er in de Hebreeënbrief op gewezen dat wij ook een leidsman hebben, een overste leidsman, een volleinde des geloofs, wie wij nagewandeld zijn, ook buiten de legerplaats, Egypte uit, de woestijn in, enzovoort. En dat is de Heer Jezus. En dat is de eerste helft van de brief. Ruw, want ik moet het natuurlijk samenvattend zeggen. En de tweede helft van de brief spreekt erover hoe Aaron, dus de broer van Mozes, hè, hoe Aaron de eerste hoge priester was van Israël, en hoe hij, Aaron, daarmee een type was van onze tegenwoordige hoge priester onder het nieuwe verbond, namelijk eveneens Christus. En het punt is dus dat Mozes en Aaron, die als tweeheid optraden onder het oude verbond, gezamenlijk één toepassing hebben. Ze zijn gezamenlijk namelijk een beeld van de Heer Jezus, die sinds zijn opstanding en dus sinds het in werking treden van het nieuwe verbond de middelaar is van het nieuwe verbond op twee manieren. Want hij is namelijk de koning, zoals Mozes dat in principe was. Oh, ik weet het, hij werd zo niet genoemd, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij wel degelijk die functie bekleedde, al werd het niet zo genoemd. Hij is de koning. En bovendien is Christus de hoge priester, maar dat verenigt in één persoon. En dan komt daar nog een waarheid overeen in deze Hebreeënbrief. En die vind je de hele Hebreeënbrief door terug. Dat is namelijk dat die combinatie van Mozes en Aaron, namelijk van de koning en de priester, de koning en de hoge priester in één persoon, al eerder gevonden wordt, al voor Mozes en Aaron gevonden wordt, namelijk in de dagen van Abraham. Dat is bij het begin van een voorgaande bedeling dus. namelijk in de persoon van Melchizedek, die immers koning en priester was tegelijkertijd. Ja, misschien zeg ik nou meteen te veel, maar het punt is gewoon dat de apostel dan dus uiteen zegt dat we weliswaar te maken hebben met het oude verbond wat officieel begon bij Mozes en duurde tot op Christus. Het einde der wet is Christus, het begin van de wet is uiteraard Mozes. En dat daarna een nieuw verbond beloofd was en in werking is getreden. En in feite moet dan de streep zo zetten, hè? Een nieuw verbond. Maar dat het nieuwe verbond belangrijker is, hoogwaardiger is dan het oude verbond, ook hogere rechten heeft dan het oude verbond, om de zeer simpele reden dat het nieuwe verbond niet gebaseerd was op het oude verbond, maar het nieuwe verbond was gebaseerd op de belofte die God aan Abraham gedaan had. En het punt is, er was aan Abraham een belofte gedaan. En die belofte aan Abraham werd niet vervuld bij de komst van de wet, dus in de komst van het oude verbond. Met andere woorden, het oude verbond was niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Nee, integendeel, het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat is dat oude Bijbelse principe wat in de Hebreeënbrief zo kort als maar mogelijk is geformuleerd wordt. Eens kijken of ik het zo gauw kan vinden. Want daar staat namelijk dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Ik dacht dat het hoofdstuk 10 was, maar... Ja, hoofdstuk 10 vers 9, Hebreeën 10 vers 9. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is het principe, dat is niet nieuw in de Hebreeënbrief. Want het is het principe wat we in het Oude Testament al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegenkomen, waarbij namelijk steeds de eerstgeborene gepasseerd wordt, waarbij dus het eerstgeboorterecht gaat, niet naar de eerste, maar naar de tweede. En zo is het met die verbonden ook. Het eerstgeboorterecht gaat naar, het hoogste recht dus, gaat naar het nieuwe verbond in plaats van het oude. En wat de apostel dus aantoont in deze Hebreeënbrief, of de zogenaamde Hebreeënbrief dan, is dat het oude verbond van oorsprong een tijdelijk verbond was. Want punt 1, het was niet de vervulling van de belofte aan Abraham, dus dat wachtte op wat anders. En punt 2, het oude verbond is onvolmaakt, onvolkomen, in de eerste plaats omdat het de mens ter dood veroordeelt, waarna er niks meer overblijft waarop het oude verbond gelegd is. Bent u nog wakker? Dit oude verbond, de wet veroordeelt de mens ter dood. Maar zodra het oude verbond dat gedaan heeft, heeft de oude verbond geen enkele werking meer. Als ik gestorven ben, dan heeft de wet niks meer over mij te vertellen. En ik moet sterven op grond van de wet, zodat de wet zichzelf overbodig maakt. En een wet die zo is en die zo werkt, is dus per definitie tijdelijk. Dat is gewoon de aard van de wet. Dus het gaat voorbij. Bovendien is in de dagen van de wet het nieuwe verbond aangekondigd. Dat is wat in Hebreeën 8 uiteengezet wordt. Want er wordt geciteerd uit Jeremia 31. Want in Jeremia 31 wordt dat nieuwe verbond aangekondigd. En de apostel concludeert dan in vers 13. Ik doe het dus maar heel kort, hè. Maar in vers 13, het laatste vers van hoofdstuk 8, zegt hij, als hij zegt een nieuw verbond, dat wil zeggen Jeremia zei dat, als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. En wat oud gemaakt is en verouderd, dat is nabij de verdwijning. Dat wil zeggen dat in ieder geval in de dagen van Jeremia het verbond der wet al aangeduid moest worden met de uitdrukking oud verbond, om het namelijk te kunnen onderscheiden van het beloofde nieuwe verbond. En in de dagen van de Heer Jezus was het oude verbond dus al zo'n 600 jaar een oude verbond. En dan werd het wel eens tijd dat het een keer verdween. En nou verdwijnt het, en apostel Paulus vertelt het niet zonder trots natuurlijk, dat het zo geweldig is dat het nou eindelijk afgelopen is, en het wordt hem hoogst kwalijk genomen. En tot vandaag aan de dag hoor. En zelfs als je christenen vertelt dat het oude verbond geen enkele werking meer heeft en geen enkele rechtsgeldigheid meer heeft voor God, wordt je dat hoogst kwalijk genomen. Ja. Maar toch is het zo. Het is oud. En in onze dagen is het oude verbond dus al meer dan 2500 jaar oud. En officieel al 2000 jaar verdwenen. Maar het wordt nog gekoesterd alsof er nooit een nieuw verbond gekomen is. Nou, er is zo'n nieuw verbond. En ieder die gelooft leeft daaronder, want dat is wat beloofd was. En dat is de belangrijke gedachte. Nou, dan moet ik er nog even wat van zeggen naar aanleiding van deze Hebreeën. Het punt is namelijk dat wij allemaal hopelijk weten dat het nieuwe verbond werd aangekondigd in de eerste plaats in verband met Israël. En dat het nieuwe verbond gewoonlijk in één adem genoemd wordt met het Davidisch verbond. Of anders gezegd, het nieuwe verbond wordt steeds genoemd in combinatie met de heerschappij van het koningshuis van David. En dus in verband met het koningschap van Christus, die immers uit het huis van David is. Leest u maar na, er zijn niet zo geweldig veel schriftplaatsen waar de uitdrukking nieuw verbond voorkomt in het Oude Testament. Maar waar het genoemd wordt, soms wordt het ook genoemd het eeuwig verbond, in tegenstelling tot het tijdelijke verbond van de wet. Waar het genoemd wordt, wordt het steeds genoemd in verband met het koningschap van Christus of dat van David, zo u wilt, maar dat is in principe hetzelfde. En vandaar dat men er soms toe neigt om het nieuwe verbond slechts van toepassing te brengen op de heerschappij van de Heer Jezus op de troon van David straks vanuit Jeruzalem. In de niet al te verre toekomst. Maar dat is een misverstand, omdat de Heer Jezus niet slechts de zoon Davids is, maar hij is net zo goed de zoon Gods. Dan heb ik het nog niet eens over dat hij ook de zoon van Abraham en Adam is. Hè? Maar hij is net zo goed de zoon Gods. En het moet ook duidelijk zijn dat de titel zoon van David dan misschien een hoge titel mag zijn. Het is dan misschien de hoogste titel in Israël. Maar voor de wereld gelden hogere titels. Voor de wereld is er één hogere titel, dat is namelijk de titel Ben Adam, namelijk de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen wordt het dan vertaald, de zoon van de mens. Dat is een titel die hoger is dan de titel zoon van David, omdat de titel zoon des mensen verband had met de troon over alle volkeren der aarde. Dus dat is een veel groter koninkrijk dan alleen over Israël. Maar bovendien is hij de zoon van God en dat is een nog veel hogere titel, omdat hij zich niet beperkt tot heerschappij over de aarde, maar die strekt zich uit ook over heerschappij in de hemel. En het moet duidelijk zijn dat als de Heer Jezus door zijn opstanding dan alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde, op grond van het feit dat hij de zoon van God is, dan moeten we toch verwachten dat als hij daarna ook daadwerkelijk zijn koninkrijk gaat oprichten, dat hij begint om dat te doen in de hemel en niet op aarde. En ik probeer nu op logische wijze te vertellen dat wat de schrift gewoon ronduit zegt. Want het punt is dat de Heer zelf van zichzelf zegt, mij is gegeven alle macht. In hemel, dat in de eerste plaats, en op aarde. En als hij zijn discipelen dat beruchte gebed leert, dan zegt hij, bid dan al dus, uw wil geschieden gelijk in de hemel, dat is eerst, alzo ook op de aarde. Dus het begint in de hemel. Het is ook duidelijk dat de Heer na zijn opstanding onverwijld, zou ik willen zeggen, ten hemel is gevaren en daar zijn recht in ontvangst heeft genomen. Dat wachtte niet eens tot wat wij noemen de hemelvaartsdag, zal ik maar zeggen. Dat wachtte geen 40 dagen, dat wachtte helemaal geen dag. Want het is duidelijk dat de Heer een troon en zijn koninkrijk heeft in de hemel. Of niet eens in de hele hemel tot nog toe, maar in een deel daarvan. Maar bij dat deel horen wij thuis. Want wij hebben een burgerschap in de hemel. Nou, daar spreekt Filippenzen over, ja. Maar daar spreekt de Hebreeënbrief over. Het punt is namelijk dat juist de Hebreeënbrief erop wijst dat, dat is heel erg genadig, dat niet zozeer dat het oude verbond een type is van het nieuwe verbond straks in de toekomst, hoewel we dat zouden verwachten, en hoewel dat ook waar is, maar juist dat het oude verbond een type is van het nieuwe verbond in verband met de hemel. Het punt is dat onder het oude verbond Israël werd uitgeleid uit Egypte en gebracht werd naar Kanaan. En het is ook duidelijk dat dat een beeld is van de toekomstige verlossing van Israël uit alle volkeren en wanneer het gebracht zal worden naar Kanaan. Heel eenvoudig. Maar de Hebreeënbrief zegt dat niet. Wat de Hebreeënbrief leert is dat die verlossing uit Canaan in het verleden een beeld is van onze tegenwoordige verlossing, met een Canaan niet op aarde straks in de toekomst, maar een Canaan nu en in de hemel. Ja, dat staat er gewoon. Er staat dat Abraham de stad verwachtte die fundamenten had. Dat wil zeggen, fundament heeft te maken met laag en dus op aarde. Maar vervolgens staat er achteraan dat hij inmiddels, nu staat er, dat hij nu begeerig is naar een beter vaderland. Hij was al begeerig naar een vaderland, wat hem beloofd was. Maar nu is hij begeerig naar een beter vaderland, namelijk het hemelse. Dat staat er hoor, in Hebreeën 11, wat ze omslaan. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat al die mensen uit het oude verbond ook in hopen zijn zalig geworden. Wachtend op de toekomende verlossing, wachtend op wedergeboorte, op nieuw leven, op de komst van de nieuwe schepping. Maar het is in hun dagen niet gebeurd. In onze dagen is dat inmiddels wel gebeurd. Wij hebben inmiddels deel aan een nieuwe schepping. En vandaar dat van Abraham en de zijnen wordt gezegd in vers 15... of vers 14 eigenlijk al, want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. En ze verwachten dus een vaderland op aarde. Dat is wat Abraham verwachtte, dat land waarvan God gezegd heeft dat hij het erfelijk zou bezitten. Hij en zijn zaad na hem. En dan blijkt dat hij in zijn levenswandel een vaderland zocht. Nou, zegt de apostel, als er dat land soms was waar ze uitgegaan zijn, nou, dan hadden ze wel terug kunnen gaan. Dat verwachten ze niet. En het was dus ook niet in principe, het was eigenlijk van oorsprong het land waarin hij al was, Abraham, in Canaan, maar hij wacht op de toekomst, wanneer de Heer het zou geven. Hij wenst het ook niet te kopen. Hij zegt, ik krijg het van de Heer, dus ik geef er geen cent voor. Daar ging de Heer ook niet een handje helpen. Hij had natuurlijk ook Joods Nationaal Fonds kunnen oprichten om het land te kopen van de toenmalige eigenaren. Ja, denk er maar eens over na, maar hij heeft dat niet gedaan. Hij zegt, de Heer heeft het mij gegeven. Ik koop het niet. Hij wacht op de toekomst. Maar, staat in vers 16, maar nu, niet toen, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Want het punt is namelijk dat het beloofde land van Abraham een land is op aarde, en hij zal het ontvangen, maar dat ons beloofde land, ons beloofde Canaan, niet op aarde is, maar in de hemel. En als later, ik geloof één of twee hoofdstukken verder, één hoofdstuk verder gesproken wordt over onze situatie, dan is het ook heel duidelijk, moet u voor de aardigheid eens naast elkaar zien, de versen 18 en 22 uit hoofdstuk 12. Er wordt in vers 18 gezegd, want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur. Er wordt tot ons gezegd, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg. Dat wil zeggen, Israël was gekomen tot een tastbare berg, namelijk Sinaï. Een berg die in vuur gehuld was, in donkerheid en duisternis en onweder, en het geklank der bezuin werd gehoord en de stem der woorden enzovoorts. En ieder die de berg aanraakte, die zou gedood worden. Staten. Maar van ons wordt gezegd, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, en dat zegt vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende gods. En nou wordt het ingewikkeld. Want daar volgt namelijk uit dat de berg Sinaï een beeld was van de berg Sion. Van ons wordt gezegd, we zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Maar dat is slechts de vergelijking tussen het oude verbond in verband met de aarde en het nieuwe verbond in verband met de aarde. Sion is immers de plaats waar de troon van David staat. Je ziet, het nieuwe verbond wordt weer geassocieerd met het Davidische koningshuis. Maar van ons wordt gezegd, niet slechts, gij zijt niet gekomen tot Sion, niet tot Sinaï, maar tot Sion. Nee, er staat, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En als je nou goed leest, dan moet je struikelen over een moeilijkheid. Dat is namelijk deze. Dat de berg Sion gezet wordt tegenover de tastelijke berg, namelijk de Sinaï. Maar Sion is immers ook een tastelijke berg. Dat is dus niet een echt contrast. Maar het echte contrast tussen beide versen ontstaat doordat niet het letterlijke aardse Sion bedoeld is hier, maar echt een ontastelijke berg, namelijk een berg in zijn geestelijke betekenis, namelijk niet het Sion op aarde, maar een Sion in de hemel, en daar staat er dan ook achter, er staat, en de stad des levende gods tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Dus wat er nou gezegd wordt, ja, het gaat hier heel kort, maar het is ook al hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief. Wat hier gezegd wordt is dat Sinaï een beeld is van Sion, maar dat wij niet te maken hebben met de aardse vervulling en toepassing van het nieuwe verbond, maar met de hemelse vervulling van het nieuwe verbond. En het punt is dan dat Sion inderdaad een beeld is van de hemel. Ja, en dat is voor sommigen wat moeilijk, maar het blijft dus waar dat het nieuwe verbond een dubbele toepassing heeft. Eén aardse, en dat is nog toekomst, en een hemelse, en dat is nu. En vandaar dat er gezegd wordt, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat is niet alleen een andere berg, maar bovendien ook een ontastelijke. Een hemelse. De stad des levende gods, namelijk het hemelse Jeruzalem. Niet het aardse Jeruzalem. Maar een hemels Jeruzalem, dat is nou net het punt waar het om gaat. Het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. En er wordt er meteen bij gezegd wat het betekent, namelijk tot de algemene vergadering. En de gemeente, dat moet je gewoon lezen als namelijk de gemeente hoor. Tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeboren. En er is al drie keer hetzelfde gezegd. Want de algemene vergadering is gewoon een verklaring van wat de gemeente is. De gemeente is ecclesia. En er is een andere uitdrukking voor. Dat is namelijk algemene, namelijk wetgevende en rechtsprekende vergadering. Een algemene vergadering is de gemeente. En omdat die algemene vergadering, namelijk de gemeente, wetgevend en dus rechtsprekend is, bestaat die gemeente dus per definitie uit eerstgeborenen. Want dat is de taak van de eerstgeborenen. Nou, over wie gaat het dan? Over Israël? Helemaal niet. Het gaat over de gemeente. Wij zijn uitgeroepenen, ecclesia betekent uitgeroepenen, uit deze aarde tot de algemene vergadering, tot de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over alle en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat wil zeggen, het gaat puur om geestelijke en dus ook hemelse zaken. En er staat erachter, en tot de middelaar des nieuwe verbonds, Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel, enzovoorts. Nou, en dat is het hele verhaal van de Hebreeënbrief. Dan heb ik het wel heel kort samengevat, maar als u dat nou onthoudt, dan moet het niet moeilijk meer zijn om de gedachtegang van de Hebreeënbrief te volgen. Dat is namelijk dat het oude verbond een beeld is van het nieuwe verbond, maar dat is niks bijzonders. Want dat vindt u al in bijvoorbeeld de Romeinenbrief terug. Maar waar het met meer nadruk om gaat, is dat dat nieuwe verbond nu slechts in een hemelse betekenis wordt toegepast. In een verborgen, een van oorsprong verborgen betekenis. En dat slechts een hemelse mag ik natuurlijk niet zeggen. Want slechts dat duidt erop dat het een beperking is. Terwijl het juist geen beperking is. Integendeel, het is een uitbreiding ervan. Want wat voor de hemel geldt, geldt zeker voor de aarde. Wat voor de aarde geldt, geldt nog niet voor de hemel. Zo zit het eigenlijk. Dus wij hebben de hoogste toepassing van het nieuwe verbond. En juist omdat wij eerstelingen zijn, vallen wij onder de regel die ook onder het oude verbond al in principe genoemd werd. Namelijk, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heere. En dat betekent dat elke eerstgeborene in de tempel aan God gewijd moest worden. En dat is met ons precies gebeurd. Wij zijn in de tempel. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, hè? Wij hebben deel gekregen aan die tempel, worden gebouwd door de woonsteden Gods in de Geest. Laat ik het dan uit de Efezebrief halen, daar kan er helemaal geen twijfel over bestaan. We zijn in die tempel en we hebben een positie in de hemel, aan God gewijd als eerstgeborene. Nou, dat is het. Zie? Ja, dat mag.
Hoofdstuk 10, vers 35, verkeerd gebruikt. Ik vind het altijd heel moeilijk.
Ja, ja, ja. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Want ik ben nog lang niet klaar met het verhaal natuurlijk. Ik kom...
Ja.
Ja, ik kom er straks terug direct na de pauze, want dan gaan we echt naar Hebreeën 6 toe. We gaan eerst koffie drinken, denk ik. Ja, nu moet ik dan alsnog naar Hebreeën 6 toe. Maar ik geef u de verzekering dat de apostel zelf ook enige moeite had om uiteindelijk aan zijn onderwerp in Hebreeën 6 toe te komen. Om dezelfde redenen als de mijne. Dat is namelijk omdat het een tamelijk moeilijk onderwerp is. Want zoals gezegd in Hebreeën 1 begint de apostel te spreken over de positie van Christus in de hemel, aan de rechterhand Gods, en dan zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Dat is vers 4 van Hebreeën 1, waarbij maar we ziet dat zijn positie nu niet een kwestie is van afkomst, maar van erfrecht. Hij heeft zijn positie geërfd, dat wil zeggen, hij heeft hem gekregen door erfrecht en dus door zijn opstanding. Want door zijn opstanding werd hij de zoon en dus de erfgenaam. Maar zoals gezegd, hij had zich ontledigd en zijn positie die hij nu heeft, heeft hij geërfd. Dus de positie nu, dat is dus nieuw. En vandaar dat de rest van dit hoofdstuk eraan besteed wordt om aan te tonen vanuit het Oude Testament dat de positie van Christus nu aan de rechterhand Gods in overeenstemming is met de oud-testamentische profetieën. Want nou krijgt u in de rest van het hoofdstuk een aaneenschakeling van allemaal oud-testamentische schriftplaatsen. En een van de belangrijkste daar is dus die in vers 13, namelijk: en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? En dat is geciteerd uit Psalm 110. En die psalm vervolgt dan met: gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Een altijd durend priesterschap, want dat is de aard van het priesterschap van Melchizedek. En zoals ik net al even hier terzijde heb opgemerkt, betekent dat dus dat Melchizedek niemand anders was dan de Heer zelf. Want anders zou het betekenen dat het priesterschap van Melchizedek niet voor altoos was. Want dan zou Melchizedek het kwijtgeraakt zijn aan de Heer. Nee, dat kan dus niet. Waaruit dus volgt dat Melchizedek niet een type was van Christus, maar hij was Christus. Een voorverschijning van Christus. Dat heb ik net hier verteld omdat iemand de vraag stelde: hoe kan nou dat Aaron een type is van het priesterschap van Christus en hoe kan Melchizedek dat nou ook zijn? Want het zijn toch heel verschillende. Maar het punt is dat Aaron een type is van Christus als de hoge priester. Maar Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek is niet een type van Christus, maar hij is Christus. Dat is zonder zo. Ja. Dat is niet zo'n gekke gedachte hoor. Omdat wat de praktijk betreft het in de Hebreeënbrief inderdaad zo wordt uitgelegd. Maar het neemt niet weg dat Melchizedek iemand was uit de oud-testamentische geschiedenis die hier gewoon hier op aarde verschijnt. En waarvan men over het algemeen veronderstelt dat hij hier op aarde bepaalde rechten had. Dat hij namelijk koning was van Jeruzalem, zegt men, en dat soort dingen meer. Dat is weliswaar een misverstand, maar in ieder geval, en hij had een positie op aarde, meer wordt er niet van gezegd. En dat hij een hemelse positie had, dat wordt voor het eerst pas medegedeeld in Psalm 110, want daar wordt hij dan weer genoemd. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En vervolgens in de Hebreeënbrief. Maar in de Hebreeënbrief wordt van Melchizedek gezegd dat hij was zonder vader en zonder moeder. Niet alleen dat die niet vermeld waren, maar die had ze niet, staat er. Hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. En zo was hij dus de zoon van God gelijk. Nou, precies, dat was hij, want hij was de zoon van God. Dat kan ook niet anders, want ik weet wel dat er gezegd wordt, hij was koning van Salem. Maar de Hebreeënbrief verklaart, dat betekent dat hij een vredevorst was. Hij was koning des vredes, want Salem is shalom en dat betekent vrede. En het is dus niet waar dat hij koning was van Jeruzalem, in de eerste plaats omdat Jeruzalem niet bestond, in de tweede plaats omdat Jeruzalem tot in de dagen van David Jebus heette, En dat Jebus pas Jeruzalem heette nadat David het veroverd had enzovoort. En zijn koningschap in gevestigd had. En toen heette het dus nog niet Salem, maar Jeruzalem. Dus ik bedoel, die hele redenering is wel leuk gevonden, maar het slaat nergens op. Jeruzalem bestond gewoon niet. Hij was gewoon vredevorst, een koning des vredes. En dat klopt, want dat is Christus. En daarom ook Melchizedek, namelijk een rechtvaardige koning. Want dat is Christus, een rechtvaardige koning. Nou, waar het nu vervolgens in deze Hebreeënbrief om gaat, is dat in het begin gezegd wordt dat de positie van Christus is boven de engelen. De positie van Christus is gelijk aan die van God, hij zit aan zijn rechterhand. Dus boven de engelen, zegt hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 zegt dat die positie de positie is van de Zoon des Mensen. Dat is niet een nieuwe vondst, maar dat wordt aangehaald uit Psalm 8. De eerste verse van hoofdstuk 2, het Hebreeënbrief, halen Psalm 8 aan, waar het gaat over de mens, namelijk de Zoon des Mensen, die aangesteld is over de werken van Gods handen. En dan zeggen al die christenen allemaal tegenwoordig, dat zijn wij, want wij zijn mensen en we zijn aangesteld over de werken van Gods handen. Nou, dat kan ik je zo over vertellen, daar klopt geen steek van. Want die mens zijn niet wij, die mens is Christus. En die is aangesteld over de werken van Gods handen door zijn opstanding. Ja, hij is de zoon van Adam. En daarom is hij degene die aangesteld is over de werken van Gods handen. Adam werd daaruit ontslagen in principe, omdat hij dat zelf niet kon. En hij werd de laan uitgestuurd. Dat wist hij misschien niet, maar er was een oprijlaan bij de Hof van Eden. Maar... Maar ik hoop dat de uitdrukking duidelijk genoeg is. Hè? Psalm 8 spreekt over Christus. Daarom begint die psalm met de lof te noemen van de Heer. En hij eindigt ook met de lof te noemen van de Heer. En daartussenin gaat het over de Zoon des Mensen. Daar moet je zo wel over struikelen. Het punt is namelijk, de Heer is die Zoon des Mensen. Die Zoon des Mensen is de Heer. En Hebreeën 2 haalt dat aan en zegt, nou, die Heer, die Zoon des Mensen, die is inderdaad aan Gods rechterhand en die is aangesteld over de werken van Gods handen. Ik lees vers 6 van Hebreeën 2. Maar iemand, dat was dus David, heeft ergens, dat was dus in Psalm 8, betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat wil zeggen, hij werd vernederd. Hij was boven de engelen, maar hij werd vernederd. En vervolgens, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, daarna. Door zijn opstanding namelijk weer. Hij heeft zich eerst ontledigd. En daarna via erfrecht, via dood en opstanding dus, heeft een treffelijker naam boven hen geërfd, zei vers 4 van hoofdstuk 1. En dat is dus, wordt hier geciteerd weer uit Psalm 8, daar staat het dus ook, onder het Oude Testament dus, hè? Met heerlijkheid en eer heb je hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, en dat is allemaal geciteerd in Psalm 8. Sprekend over Christus. En dan staat er, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten wat hem niet onderworpen zij. Dat moet u even vasthouden. De apostel zegt uitdrukkelijk dat Christus gesteld is over alle dingen. En dat is dan dus zonder uitzondering. Er staat hem expres bij, omdat de uitdrukking alle dingen inderdaad verklaard kan worden met uitzonderingen. Van alle dingen kan namelijk gezegd worden, dat betekent alles voor zover het een eenheid vormt. En dat kan betekenen dat de dingen die niet tot die eenheid horen, er niet bij horen. Zo wordt over de gemeente gesproken in Efeze 1 over, God heeft Christus gegeven tot een hoofd boven alle dingen, aan de gemeente. En daar blijkt dat alle dingen, niet alle dingen is, maar alle dingen als eenheid, namelijk, staat erbij, de gemeente, die een eenheid is. En dat betekent dat de wereld, de volkeren Israël, daar niet bij horen, bij die alle dingen. Maar daarom staat hier expres de toevoeging, hij heeft alle dingen in zijn voeten onderworpen en heeft niets uitgelaten. Dus een commentaar van de apostel, denk erom, dit alle dingen betekent inderdaad alle dingen. Heeft hem alle dingen onderworpen, heeft niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat is het probleem. Dat is het probleem wat in de Hebreeënbrief dan vervolgens wordt aangesneden. Wij zien niet, maar alle dingen zijn hem wel onderworpen. Wij weten dat, wij geloven dat, God heeft gezegd, maar wij zien het niet. Alleen wij als gelovigen zien Jezus, maar dat is in geestelijk opzicht dan uiteraard, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, enzovoorts. Maar dan wordt er gezegd dat hij inmiddels is opgestaan en gezet is aan de rechterhand van God als onze hoge priester. Dat staat dan voor het eerst in vers 17. Waarom hij in alles de broederen gelijk moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. En dan, hoofdstuk 3 opent dan met hierom heilige broeders die de hemelse roeping, niet een aardse, maar een hemelse roeping, gaat niet over Israël in de toekomst, gaat over de gemeente nu, die de hemelse roeping deelachtig zijn. De term had zo weggelopen kunnen zijn uit de Filippense brief, de roeping Gods die van boven is. Heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, namelijk Christus Jezus. Nou, en daar gaat dan de brief over, over Christus Jezus, aanmerkt hem nu. Vandaar dat er ook staat dat we moeten zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Nu, dat we de blik moeten richten op een geopende hemel. We zijn vanavond ook keurig begonnen met te zingen van ik zie een poort wijd openstaan, hè? Was niet afgesproken, maar het is heel toepasselijk. Nu is het zo dat in de volgende hoofdstukken de apostel steeds dingen aanhaalt uit het Oude Testament. In de eerste plaats haalt hij aan dat weliswaar Israël ooit uitgeleid werd uit Egypte. En dat Israël ook in Kanaan kwam. Dat is wat met het volk gebeurde. Het volk kwam uit Egypte en het volk ging naar Kanaan. Dus het volk. Uitverkoren volk. Maar met de individuele leden van het volk verliep het niet zo. Er waren er maar twee van de meer dan 700.000, dus meer dan 600.000 bedoel ik, die waarvoor dat hetzelfde inderdaad geldt. Want er waren er maar twee die inderdaad uitgeleid werden uit Egypte en die bovendien in Kanaan kwamen. Dat was een Jood en een Heiden. Dat was Jozua. En dat was Caleb. Ja, dat klopt. Maar ik ben nog niet uitgepraat. Dat klopt. Dat waren Jozua en Caleb. Maar Caleb was van oorsprong een heiden. Van geboorte was hij een heiden. Hij was alleen aangesloten bij de stam van Juda. En daarom was hij zelfs een Jood. Iets wat je van Jozua niet eens kunt zeggen. Die was een Israëliet, maar niet uit de stam van Juda. Maar Caleb was een heiden van geboorte, maar hij was een jodengenoot, was tot Israël toegetreden. Waarmee je maar ziet dat de zegeningen van Israël zo aan de heidenen komen voor elk die wil. Je hoeft maar even toe te treden tot, enzovoorts. En dan kun je deel krijgen aan het burgerschap van Israël, zegt de Efezebrief. Ja, gij die eertijds heidenen waart naar het vlees en vreemd van de burgerschap Israëls, vreemdelingen van de belofte. Caleb was er zo een, hij heeft alleen zijn leven lang zijn bijnaam gehouden. Namelijk Caleb, hond. Caleb betekent hond. Ja, hetgeen duidelijk nog eens een keer bevestigt dat hij een andere afkomst had. Want een hond is een beeld van een heiden in de Bijbel. Hè? Voor hen waren de kruimeltjes, weet u nog? De kruimels waren voor de honden. Voor Caleb dus. Maar in ieder geval die twee waren de enige twee van de meer dan 600.000 die uit Egypte gingen en in Kanaan kwamen. Het punt is dus dat weliswaar het volk uitverkoren is, maar het zegt niks over de leden van het volk. Die zijn niet uitverkoren tenzij dat zij geloven. Dat is het hele punt. En dat is wat in Hebreeën 3 en 4 naar voren wordt gehaald. Dat degenen die niet geloofden weliswaar uitgeleid werden uit Egypte. Daar hadden ze niks aan, want toen kwamen ze alleen maar in een woestijn. En dan hadden ze het blijkbaar slechter dan in Egypte. Ze klaagden daar tenminste over. En het leidde voor hen tot niks, want ze kwamen niet in Kanaan. En dat is de positie van elk mens nu. Want die uitleiding uit Egypte in zijn geestelijke toepassing vindt niet plaats bij iedereen die tot geloof komt. Maar die uitleiding uit Egypte heeft fundamenteel voor de hele wereld, voor alle mensen plaats gehad op het moment dat de Heer Jezus stierf. Want toen heeft hij de mensheid uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij. Want hij stierf voor allen. Eén stierf voor allen en daarom zijn allen gestorven. En wat er dus vervolgens gebeurt is dat wij aan degenen die dus in de woestijn zijn, prediken dat indien zij geloven, terecht zullen komen in het beloofde land. Verhard die niet, maar laat u leiden, haalt de apostel aan tot 3-4 keer toe uit de psalmen, hier in Hebreeën 3 en 4. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u leiden, kom je vanzelf in Kanaan. Als je maar gelooft. En ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun zonde. Dus dat is vers 17, 18 en 19 van Hebreeën 3. Nou, dat is dus puur evangelisatiewerk waar het hier om gaat. Want de hele wereld is verlost, uit het diensthuis uitgeleid. En daarom, laat ik het maar met Paulus spreken, dat is voor Paulus reden om met alle vrijmoedigheid aan iedereen het evangelie te brengen. Want hij zegt dat hij oordeelt dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als je door geloof wedergeboren wordt, dan ben je in Christus een nieuwe schepping. Maar die oude schepping, dat is in principe verleden tijd. Ja, dat is wat hoor. De hele wereld leeft onder de zegeningen feitelijk van dat God in principe de mensheid, de wereld al geoordeeld heeft aan het kruis van Golgotha. Dat is ook de reden waarom God niet ingrijpt in de gang van zaken in deze wereld. Die oordelen die hebben tot zekere hoogte plaats gehad en voor zover ze nog plaats moeten hebben. Maar goed, dat is een wat gecompliceerde zaak om het nou uit te leggen. Maar voor zover ze nog plaats moeten hebben, komt dat pas in de toekomst. Maar in principe is het zo dat zonden geoordeeld zijn aan het kruis. Voor iedereen, niet alleen voor de gelovigen. Hij stierf voor onrechtvaardigen, voor goddelozen en voor zondaren. Maar voor de hele wereld dus. Alleen degenen die geloven komen vervolgens in Kanaan. Nou, daar gaat de apostel nou over praten. Want het punt is dat wij dus als mens eerst moeten leren dat we weliswaar in deze wereld zijn, maar met die wereld als zodanig niks te maken hebben. Dat een verleden tijd is namelijk. De wereld waarin wij staan is een anachronisme. Dat betekent dat het in deze tijd niet thuis hoort. De wereld waarin wij staan is een geoordeelde wereld. Fundamenteel zou er niet eens mogen bestaan, maar die bestaat wel. En dat betekent dat het dus nog een kwestie van tijd is en dan verdwijnt die toch. Dat is een afgedane zaak. Vandaar dat de Heer ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld, Galaten 1 vers 4. En hij plaatst ons in een ander koninkrijk en in een andere schepping, in een nieuwe schepping namelijk. En dit hier op aarde is verleden tijd. En dat geldt dus ook voor de wet die gelegd is op een oude schepping. Die wet is vervuld in de zin van dat de hele oude schepping zijn functie al in principe al vervuld heeft. Want de functie waar ze een nieuwe schepping voortbrengen, nou die nieuwe schepping is er al. En de oude schepping zal dus inderdaad verdwijnen. En het moeilijke is dat de mens dus moet leren dat hoewel God hem op deze wereld geplaatst heeft oorspronkelijk, en dat de mens ook oorspronkelijk een bepaalde opdracht heeft meegegeven, dat die opdracht al vervuld is. Dat is een uitgemaakte zaak. Dat is allemaal al verleden tijd. En daarom hebben we er ook niks meer mee te maken. Waar wij mee te maken hebben is met een andere wereld waarheen wij onderweg zijn. We zitten in dat niemandsland daartussen. Maar u weet wel, dood en opstanding, daar zit altijd één dag tussen. Die zaterdag van rust, weet u wel, die Sabbat. De Sabbat overlag de Heer in het graf. Vrijdagavond tegen de avond begraven voor de Sabbat, dus laat in de middag begraven. En zondagsmorgens vroeg opgewekt en de hele Sabbat, rustdag, rustte hij inderdaad in het graf. Een punt is dat de hele wereld zich in die positie bevindt van die Sabbat. Van die rust. Het oude is geoordeeld. Het nieuwe komt eraan en daar zitten we tussenin, we wachten gewoon af en we geloven, we komen daar vanzelf in terecht. Dus opstanding ten derde dagen. Ja, ik zeg een heleboel tegelijk om te laten zien dat dit niet zomaar iets is, maar dat het Bijbels structuur is. Dat kun je de hele Bijbel door terugvinden, datzelfde schema. Hè? Ten derde dagen zal hij ons weder levend maken, zegt de profeet Hosea. Hosea 6. Hè? Na twee dagen en op de derde dag staat er. In één adem, ja. Nou goed, wat dus van ons verwacht wordt is dat we leren dat we met de wereld als zodanig niks te maken hebben, omdat die in feite al voorbij is. En dat wij dus uitzien naar onze toekomstige verlossing waarheen wij op zekere wijze onderweg zijn. En wanneer wij geloven, is er verder niks aan de hand. Dan komen wij daar, want we hebben een leidsman die ons door de woestijn leidt enzovoorts. En die ons het manna geeft en het water uit de rots. 1 Korinthe 10. Dan wordt het allemaal aangehaald hoor. Want dat is onze positie. En wat hier dus in de Hebreeënbrief gezegd wordt, is dat we moeten geloven. Alleen wordt erop gewezen dat ons voorland niet is Kanaan. Niet is een plaats op deze oude wereld. Maar dat het een plaats is in de hemel. En daarover gaat dan vervolgens, moet ik weer een heleboel overslaan, vers 14 tot en met 16 van hoofdstuk 4 van de Hebreeënbrief. En in feite is dat de afsluiting van de eerste helft van de brief. Daar staat, dewijl wij dan een grote priester hebben, of een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Ziet u? De Zoon van God. Eigenaardig. En niet Zoon des mensen, zoals in hoofdstuk 2. Maar Zoon van God. Vanwege zijn positie in de hemel. Aan de troon van God. Hè? Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Laat ons dan. Wat moeten we dan doen? Hè? Wat moeten we nou doen? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En die troon der genade staat, hoe moet ik het nou zeggen? Ik wou zeggen, staat niet in Sion, maar dan zeg ik het verkeerd. Hè? Die staat in Sion, maar niet een tastelijk Sion, maar een Sion in de hemel, zal ik maar zeggen. Daar waar de troon staat. Ja, van hem die de zoon Davids is. Maar het is de troon van God, uiteraard, waar hij op zit. Dus een troon, let wel een troon. Sinds wanneer zit hij op de troon? Nou, niet sinds zijn wederkomst uiteraard, want dat is zover nog niet. Dat wil zeggen, hij zit erop sinds zijn opstanding en hemelvaart. Zit hij op de troon? Wie zit er op een troon? Wat voor iemand zit er op een troon? Ja, dat woord wou ik u nou laten zeggen. Anders zeggen ze weer dat ik het gezegd heb. Hè? Ja, een koning, ja. Er zit, op een troon zit een koning. En dat klopt ook. Want de Heer is namelijk koning naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat staat er niet, dat weet ik ook. Er staat priester naar de ordening van Melchizedek. Maar van die ordening staat dat het is een combinatie van koningschap en priesterschap. Als hij dus priester is naar de ordening van Melchizedek, is hij ook koning naar de ordening van Melchizedek en zit hij dus op de troon. En dan krijgen we de merkwaardige combinatie van koningschap en priesterschap, want de troon waarop zo iemand zit is van nature een troon der genade. Staat hier, een troon der genade. Want de hoge priester is degene die de verzoening tot stand brengt voor de zonde van het volk. Dat wil zeggen, genade tot stand brengt, bemiddelt in die genade. En hij zit tegelijkertijd ook op een troon vanwege zijn koningschap. Wat regeert hij dus? Hoe regeert hij dan? Wat is dan de grondslag van zijn regering? Nou, niet wet uiteraard, maar genade. En het aardige is dat aangezien dat priesterschap al bestond voordat er maar ooit een wet kwam, want Melchizedek verscheen al zo'n 430 jaar voordat de wet kwam, in de dagen van Abraham namelijk, is het dus zo dat dit koningschap uit genade oudere en dus hogere rechten heeft dan het koningschap op grond van de wet. En dat is wat de apostel natuurlijk in de eerste plaats aan Hebreeën, zullen we dan maar zeggen, aan Joden probeert duidelijk te maken. Maar het is natuurlijk een algemene waarheid, want het geldt voor de hele wereld. Want er is niks uitgezonderd, weet u nog? Ik heb er net op gewezen, er is niks uitgezonderd. Wij vallen er ook niet buiten. Ik zal u vertellen, er zijn namens sommigen die zeggen dat hoge priesterschap van Christus en de hele Hebreeënbrief trouwens, het hele nieuwe verbond, dat heeft te maken met Israël en de volkeren en straks in de toekomst. Punt 1, dat kun je nooit zeggen omdat de Hebreeënbrief die dingen uiteenzet, spreekt over de hemelse positie van Christus en niet over de aardse. Dat gaat dus niet. Bovendien zegt de Hebreeënbrief dat in die positie van Christus niets is uitgezonderd. Alles is hem onderworpen. Want men concludeert er namelijk uit dat aangezien het nieuwe verbond voor Israël is en het hoge priesterschap voor Israël, valt de gemeente dus nergens onder. Dat is echt hoor. Dat leert men dan, dat de gemeente nergens onder valt. Dat is niet op grond van enige belofte, niet op grond van het verbond met Abraham, niet op grond van het verbond met de wet, uiteraard niet. Maar ook niet op grond van het nieuwe verbond. En men wijst er dan op dat in Handelingen 28 staat dat de apostel Paulus het koninkrijk Gods predikte ongehinderd. En men zegt dan dat ongehinderd betekent dat hij geen last had van een verbond met Abraham waaraan hij zich moest houden of iets dergelijks. Of een nieuw verbond of zo. Wat een merkwaardige interpretatie is van zijn uitdrukking ongehinderd. Want ik moet zeggen dat het veel makkelijker is om iets uit te leggen op grond van iets dan dat je helemaal geen gronden hebt. Zie? De enige grond die men dan overhoudt is de apostel Paulus. En dat is dan ook al inconsequent omdat de apostel Paulus zich juist altijd in al zijn brieven baseert op het Oude Testament. Ja, ik moet uw namen gaan noemen, maar dat... Dat kun je zo niet zeggen. Er zijn niet kerkgenootschappen die je kan aanwijzen zeggen, die geloven dat. Dus het zijn losse, verspreid, rondlopende christenen. En die zich dus gedragen in overeenstemming met dat wat zij geloven. Dan moet ik ze dan nageven. Ze achten zich nergens bij behoren. Het is allemaal los. Het staat allemaal los, gaat allemaal buiten hen om. Alleen het merkwaardige is dat zij van de hele Bijbel in feite op zichzelf van toepassing zeggen te brengen Efeze, Filippenzen en Colossenzen, de drie gemeentelijke gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Maar ik kan die mensen meteen aan het schrikken maken door gewoon in Efeze te beginnen te lezen, want dan blijkt dat daar de apostel juist consequent het Oude Testament aanhaalt. En de zegeningen die hij daar aan de gemeente toeschrijft, baseert hij op die van Israël, het burgerschap Israëls. En dan zegt het, de bijzonderheid van de boodschap van Paulus is juist dat hij leert dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam. En mede-deelgenoten van de belofte. Samen met Israël dus. Ze hebben deel gekregen aan het burgerschap van Israël. Ze hebben deel gekregen aan de belofte die God aan Israël gedaan heeft enzovoorts. Staat in diezelfde Efezebrief. Dus hoe men dat dan volhoudt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval is het erg moeilijk om te argumenteren vanuit de schrift, terwijl men op voorhand niet wenst te geloven dat het ook over ons gaat. Vandaar dat ik een lange inleiding hou over Hebreeën. Nou, gewoon de volgende keer door hoor. Maar die inleiding moet ik wel houden, anders heb ik het kans dat iemand zegt, ja dat kun je wel vertellen, die hele Hebreeënbrief is niet voor ons. Wat is toch aan de Hebreeën? Staat het toch boven? Nou, dan sta ik een hele avond voor niks te praten. Maar het punt is nu dat de apostel zelfs zo'n lange aanloop neemt en uiteindelijk in hoofdstuk 4 terugkomt op de troon der genade die hij in principe al genoemd had in hoofdstuk 1 vers 3, waar Christus gezeten was aan de rechterhand Gods, dus op dezelfde troon uiteraard. En dat betekent dat hij dus 4 hoofdstukken lang erover praat zonder dat hij ook maar 1 stap verder komt in zijn betoog. Hij bouwt het alleen maar uit. Hij maakt het wel breder, maar hij gaat geen stap verder. En dat is nou net het probleem. Want in deze eerste hoofdstukken heeft de apostel verband gelegd tussen Christus en Mozes, die immers, laten we maar zeggen, functioneerde als een soort koning van Israël, in ieder geval als de middelaar van het oude verbond. Maar nu komt hij hier aan het eind van dit stuk. En nou, in plaats van dat hij nu verder gaat te spreken over die troon der genade waarop Christus dan gezeten is, doet hij weer een stap terug en begint nou te praten niet vanuit Mozes, maar vanuit Aaron. Dus dan is hij weer net zo ver als in het begin van hoofdstuk 3. Zie, hoofdstuk 5 begint over Aaron. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Leuk, hè? Er staat niet alle hoge priester uit Israël genomen wordt gesteld voor Israël in de zaken die bij God te doen zijn. Want het gaat niet over Israël. Het gaat over de mensen. Het is breed. Omdat die offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. En dan krijgen we weer een verhaal over de Heer dat hij in de dagen zijn vlees gebeden en geleden heeft enzovoorts. Net zoiets als in hoofdstuk 2 vinden we het weer terug in hoofdstuk 5. En dan wordt erop gewezen dat de Heer zelf ook gehoorzaamheid, namelijk geloof heeft moeten leren. Dat de Heer zelf een gelovige was en dien overeenkomstig geleefd heeft en gezien heeft. op dat wat hem voorgesteld was, zoals Abraham ook enzovoorts. En dan uiteindelijk aan het eind van hoofdstuk 5, daar heeft de apostel dus 5 hoofdstukken lang gepraat over de positie van Christus, zonder dat hij er één woord aan verklaard heeft. Hij heeft alleen maar gezegd, hij is het nou eenmaal. Hij is op die troon en hij is hogepriester en hij, nou ja, hè? Meer niet. En dan komt hij aan het eind van hoofdstuk 5 en dan komt hij in vers 10 van hoofdstuk 5 en zegt over Christus en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat had hij in hoofdstuk 1 ook al gezegd. Want daar had hij al geciteerd uit Psalm 110. En dit staat in Psalm 110. Dus ik bedoel maar, de apostel aarzelt 5 hoofdstukken lang om zijn onderwerp aan te snijden. En neemt alleen een brede aanloop. En zegt dus nu weer, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou. En dan komt het hoge woord eruit, vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Je zou zeggen, nou dan had hij wel eens voort mogen maken. In plaats van 5 hoofdstukken lang geen stap verder te komen. En hij heeft zoveel te zeggen. Had hij wel eens tempo mogen draaien. Hè? Maar hij zegt, ik heb veel dingen zwaar om te verklaren te zeggen. Waarom zwaar om te verklaren? Omdat hij niet capabel was om het onder woorden te brengen. Nee, natuurlijk niet. Dat kon hij best. Daar was hij trouwens de enige geroepen apostel voor, om juist deze waarheden onder woorden te brengen. Dat was niet omdat hij niet capabel was, maar juist omdat hij dat wel kon. Het probleem zat hem namelijk niet bij hem, maar het probleem zat hem bij zijn toehoorders. Hij zegt, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Ik kan me dat precies voorstellen. Ja, ik bedoel het niet voor u persoonlijk uiteraard. Maar u begrijpt wel wat ik zeggen wil. Ik heb het ook wel eens dat ik een hele avond sta te praten en dat ik dan denk van ja, nou ja, ik had het net zo goed niet kunnen doen. Want dat is misschien een misplaatst gevoel, want ik kan het niet zo goed beoordelen natuurlijk. Maar in de praktijk werkt het wel zo, ja. Daar heb ik me heel wat voorgenomen om te vertellen en dat gaat als een nachtkaars uit. Omdat gewoon blijkt die mensen, ja, die snappen het niet of die willen het niet snappen. En er komen er allemaal vragen tussendoor die met het onderwerp niks te maken hebben en zo. Hè? En, nou ja, en zo word je dan verhinderd om ooit over die onderwerp te gaan praten. Dat gebeurt echt. Nou, daar heeft de apostel het over. Hij zegt, ik heb zoveel dingen te vertellen, maar ze zijn zwaar om te verklaren, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat wil zeggen, ze waren het oorspronkelijk niet, maar ze zijn het wel geworden. Dat is merkwaardig, dus dat is een ontwikkeling in de verkeerde richting die ze hebben doorgemaakt. En de verklaring geeft hij dan, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, en hieruit blijkt dat de apostel zich dus wel degelijk primair richt tot Israël, tot degene die de wet verstaan. Want die hoorden leraars te zijn vanwege de tijd. Kijk, de tijd was na de opstanding van Christus. Het had dus kunnen zijn het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is de tijd waarin de aarde vol zou zijn van de kennis des Heren. Omdat Israël die kennis des Heren zou verbreiden over de aarde. Waarbij de heidenen zouden grijpen naar de slip van één Jood enzovoorts. In die tijd is Israël leraar. Het bestaat uit leraren. Een koninklijk priesterdom, een priesters hebben in de eerste plaats de taak het woord van God te prediken. Dat is het nou eenmaal. En de apostel zegt, gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden, let wel, opnieuw, wederom, dat is voor de tweede keer, hebt opnieuw van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Dus eigenlijk een pleonasme, eerste beginselen, want dat is twee keer hetzelfde namelijk. Hè? Beginselen zijn eerste dingen. Maar er staat eerste beginselen, dat wil zeggen het allereerste. Gij hebt van noden, wederom van noden dat men u leren welke de allereerste dingen zijn van de woorden Gods. De meest eenvoudige dingen met betrekking tot het woord van God kenden ze niet. En daar staat er, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vast te spijzen. En waar het dan op uitdraait, is dat de apostel hen vaste spijs wil geven, maar het niet kan omdat ze er domweg niet aan toe zijn. En dat is hun eigen schuld. Dat is niet zijn schuld, dat is hun eigen schuld. Het is hetzelfde als wat, dus ook de volgende keer zal ik dat aanhalen. Het is hetzelfde als wat we lezen in 1 Korinthe 2 en 3. Waar de apostel zegt, ik heb niks anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij zegt, maar ik praat ook wel eens ergens anders over, maar dat doe ik alleen bij volwassenen. Dat staat daar. Wij spreken wijsheid God, maar onder de volmaakte, onder de volwassenen dus. Zie, en dat had nog wat anders te vertellen ook. En het punt is dat het gaat om twee waarheden die de apostel naar voren moet brengen. Waarvan de ene melk is en te maken heeft gewoon met de aardse heilshistorie. En de andere waarheid, dat is geen melk, maar dat is vaste spijs. Die heeft te maken met het hemelse aspect van de heilshistorie. En daar gaat deze brief over. Nou, daar gaan we de volgende keer op verder. Over melk en vaste spijs. Want het is inmiddels onze hoogste tijd. Ja, hier, we zijn hier altijd te vroeg klaar, merk ik wel eens, maar...
Ja, we zijn eigenlijk achter tevoren begonnen.
Ja.
Want je zegt, ik zei er net, mijn vragen waren vragen die er niks mee te maken hebben. Maar je hebt nog een stukje voorgelezen.
Ja.
En toen ben je gelijk weer helemaal teruggegaan. Ja,
ja, daar heb ik mee geïllustreerd wat de apostel zelf ook doet.
Ja.
Ik kom nu dus uiteindelijk aan hoofdstuk 6 toe, hè?
Ja.
Ja. Goed. Maar nou kunnen we het misschien ergens in plaatsen. Maar goed, je mag hier 4 weken over nadenken.